dagen terug hebben we in onze inleidende studie op deze brief de mogelijke uitgangspunten waarmee we deze brief kunnen, of beter gezegd de achtergrond waartegen we deze brief beter kunnen begrijpen, op een rijtje gezet. Zoals je gelezen hebt in het inleidende stukje boven uw Petrusbrief, waren de vertalers van de Telos-vertaling ervan overtuigd dat deze brief geschreven is aan christenen met een Joodse achtergrond. Als je de nieuwe Bijbelvertaling gaat lezen, dan ga je zien dat de vertalers daar de mening toegedaan zijn dat deze brief geschreven is aan christenen die specifiek uit de heidenen tot geloof gekomen zijn. Met andere woorden, de mening onder de uitleggers, vertalers, is daarover verdeeld. En gelijk hoe het ook komt, we weten niet heel duidelijk wat de werkelijke achtergrond is van het schrijven van deze brief. Zoals ik al aangaf vorige maal, weten we zelf niet goed hoe het evangelie daar in die streek die hier omschreven wordt als Pontus, Canatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, hoe het evangelie daar ooit gekomen is. Dat weten we. We hebben geen achtergrond van. Maar wat er wel heel goed mogelijk is, en misschien wel het beste uitgangspunt is om deze brief te benaderen, is dat we weten dat in deze streek van Klein-Azië, dat is, als ik me niet vergis, het noordelijke gedeelte van Turkije, het huidige Turkije, dat daar onder keizer Claudius een herkolonisering heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, er werden bevolkingsgroepen overgeplaatst van andere delen uit het Romeinse Rijk naar die gebieden. En we weten dat christenen terechtgekomen zijn door zo'n deportatie in deze gebieden. Wellicht zijn de ontvangers van deze brief, en er wordt hier ook geen specifieke gemeente genoemd, er wordt algemeen gesproken aan vreemdelingen in de verstrooiing, daarover straks meer. Zijn deze christenen, en dat is het uitgangspunt waarmee ik samen met u deze brief wil overdenken, zijn dit jonge christenen die in de streek van Rome tot bekering zijn gekomen, maar dus onder deportatie en de herkolonisering van dit gebied terechtgekomen zijn in die streken. En daar nu, zeg maar, een volkomen voor hen vreemde omgeving zijn terechtgekomen. Vandaar dat de opening van deze brief daar ook wel heel goed bij aansluit. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Deze mensen zijn door hun situatie inderdaad, als we vanuit dit standpunt vertrekken, vreemdelingen in de streek waar ze terecht gekomen zijn. En door die situatie, die nieuwe situatie waar ze in terecht gekomen zijn, zijn ze gedeeltelijk althans in een gelijkaardige situatie terechtgekomen als eertijds het volk van God wanneer het in ballingschap werd gestuurd naar Babylonië en Assyrië, wat hier genoemd wordt de verstrooiing. Dus het begrip de verstrooiing is een algemene bekende omschrijving voor wat in het Oude Testament beschreven wordt als de ballingschap in Assyrië en Babylonië van Gods volk, wanneer het weliswaar door ontrouw geoordeeld werd en God hen moest wegsturen uit het beloofde land omwille van een ontrouw. En ze verstrooid werden uit hun omgeving, zeg maar, weggerukt werden en terechtkwamen ook voor hen in vreemde gebieden. De gelijkenis tussen Gods oude verbondsvolk en deze mensen die hier straks uitvoerig worden beschreven, is dat zij evenzeer vanuit een vertrouwde omgeving terechtkomen in een compleet voor hen vreemde situatie. Kijk, Gods oude verbondsvolk leefde in een land waar het land, zeg maar, een land was dat bestuurd werd door een koning die door God zelf werd aangesteld. Naar het slag van David, in beginsel dan toch. En Hans, dat land werd bestuurd, of werd geacht bestuurd te worden en geregeld worden door Gods wetten, normen en principes.
Maar in dat ganse land waren er zeg maar geen andere invloeden, of toch niet zo sterk aanwezig, zoals ze dat nu zouden ervaren. Deze mensen die terecht kwamen in Assyrië, Babylonië, kwamen in een volledig vreemde cultuur voor hen terecht, waar de mensen, waar te midden ze terecht kwamen, een gans andere kijk hadden op de wereld, op de samenleving, gans andere waarden en principes hadden dan zij. En dat plaatste hen voor een geweldige uitdaging. Dat zie je ook bij het oude verbondsvolk van God, dat op een gegeven moment, ik dacht aan de profeet Jeremia, misschien is het wel goed om dat eens opnieuw voor de geest te halen. Snel kijken. Jeremia. In hoofdstuk 29. Boven hoofdstuk 29 staat er een brief aan de ballingen in Babel. Nu, ik ga niet heel dat hoofdstuk lezen, maar wat je daar vindt, is het antwoord dat zij krijgen van Gods wegen, door middel van zijn profeet, op de vraag die gesteld werd door de ballingen in Babel, van kijk, wij zijn nu aangekomen in Babylonië, en wat moeten wij hier nu doen? Op dat moment verblijven ze aan de rivier, in een soort versloten gemeenschap, en ze zijn in twijfel. Sommigen zeggen, kom, wij moeten hier onder het volk, onder de Babyloniërs gaan, we moeten hier een bestaan opbouwen, we zullen hier gedurende verschillende generaties verblijven, we moeten hier een bestaan opbouwen, we moeten hier te midden van deze mensen leven. Terwijl anderen zeiden, nee, als we dat gaan doen, gaan we onze identiteit als Gods volk verliezen. We gaan beïnvloed worden door die mensen. We moeten een gesloten gemeenschap blijven buiten deze Babylonische samenleving. Alleen zo, op die manier, gaan we onze cultuur, gaan ze onze waarden als Gods volk, onze identiteit als Gods volk kunnen bewaren. En zo was er een discussie dus, onder die ballingen, wat moeten we nu doen? Moeten we onder het volk, of moeten we ons afzijdig houden? Dat is eigenlijk ook een situatie, een dilemma, waarin ook christenen terechtkomen, elke gelovige, ja. Ook onder de christen zijn mensen die zeggen, we moeten uitgaan onder de mensen. Terwijl er anderen zijn die zeggen, ja, uitgaan onder de mensen, maar pas op voor de invloed van de mensen rondom jou. We moeten zien dat we daardoor niet beïnvloed worden, we moeten zien dat we daardoor niet onze eigenheid als Gods volk gaan verliezen, en dat we niet worden zoals de mensen van de wereld rondom ons, om het niet maar een gekende term te zeggen, werelds worden. Datzelfde spanningsveld vind je hier. En dan komt het antwoord van God zelf door de mond van de profeet. Vanaf vers 4 vind je dan dat antwoord. Zo zegt de Heer, de Heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel en ballingschap zijn weggevoerd, bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan, neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren, vermeerdert daar en vermindert niet. Zoekt de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden, en luister niet naar uw dromers die gij laat dromen, want zij profeteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heeren. Ja, en zo verder. Dus zie je, ze krijgen wel degelijk de opdracht om onder in de Babylonische samenleving te gaan leven. Om midden in de Babylonische samenleving te gaan staan. Dat staat er niet. Ja, maar de bedoeling is, je moet alles ineens lezen, vermeerdert daar en vermindert niet. Dus de nadruk is, ligt op het feit dat het volk van God daar niet als een kleine minderheid gedoemd is, zeg maar, om teloor te gaan. Nee, God heeft zijn volk niet naar hinder gestuurd om teloor te gaan. Hij wil dat zijn volk ook daar vermedert. Maar het is een ganz andere situatie. Ze staan er voor de uitdaging om als Gods volk, te midden van de situatie, te midden van een ander denken, te midden van een ander wereldbeeld, om daar hun eigenheid te kunnen bewaren. Nee, absoluut niet. Maar toch deel uitmaken en in de samenleving staan. En het meestreven, zeg maar, naar het beste voor die samenleving waar ze deel van uitmaken. En eigenlijk is dat ook een beetje samengevat, de boodschap die hier ook in deze Petrusbrief zal doorklinken. Door het ganse schrijven van de apostel Petrus zal hij hen ook aangeven hoe ze een plaats kunnen als christenen innemen in de samenleving waar ze terechtkomen. En hoe ze dat moeten doen. Ja. Ook daar komt dat terug.
Ja. Ja, ik dacht van dat de ballingschap ook iets van een gevangenschap, dat ze dan
Nee. Je moet die ballingschap natuurlijk, als je dat geïsoleerd ziet, dan vraag je af in hemelsnaam, wat is nu de zin ervan dat die mensen dan worden weggenomen en naar een ander land geplaatst? Hè? Je moet het natuurlijk in een veel ruimer beeld zien. Het feit dat Gods volk weggevoerd werd uit het beloofde land naar Babylonië, maakte deel uit van een algemene politiek van het Babylonische Rijk. Kijk, dat Babylonische Rijk, dat groeide enorm snel. En een van de manieren om hun macht in dat grote Rijk te kunnen handhaven, een van die manieren bestond erin om de bevolking, die verbonden was aan een bepaalde streek, weg te nemen uit die streek en te plaatsen in een andere streek, zodanig dat die bevolking niet zozeer zou geneigd zijn om in opstand te komen. Als je in een volledige vreemde omgeving terechtkomt, dat je eerst en vooral zorgen dat je terug een samenleving kunt opbouwen, dat je terug een bestaan kunt opbouwen, dan ga je niet meteen denken aan in opstand komen. Terwijl als je in je eigen gebied blijft, in je vertrouwde omgeving, doe je dat wel. Of ben je dat wel rapper toe geneigd om in opstand te komen tegen die vreemde overheersers. Dus de politiek van de Babyloniërs bestond erin om mensen, om groepen, bevolkingsgroepen te verplaatsen in hun rijk. Om zo op die manier de stabiliteit te bewaren in hun rijk. Dus als God het toelaat dat zijn land overrompeld wordt door de Babyloniërs en ze worden weggevoerd, moet je dat in een breder plaatje zien. Zo ook de terugkeer. De terugkeer, ja, onder koning Kores, was evenzeer weer een politiek over het ganse rijk. Het grote nadeel van die Babylonische strategie om bevolkingsgroepen te verplaatsen was dat je natuurlijk uw algehele bevolking sterk verarmt. De mensen, hun bezittingen, liggen deels opgesloten in hun vastgoed, in wat ze hebben, in de grond die ze hebben. Dus als hij hun volledige bevolkingsgroepen verplaatsen, heeft dat als gevolg langs de andere kant, zou wel stabiliteit in een land, maar veel minder belastinginkomsten. Omdat de mensen natuurlijk beroofd zijn van een groot deel van hun bezittingen en hun inkomsten. Bijvoorbeeld als ze landbouwers waren, of zeg maar vissers waren. Gelijk waar je terechtkomt, moet je terug opnieuw vanaf nul gaan beginnen. Dus dat zorgde langs de andere kant voor heel veel verliezen. Vandaar dat na de Babyloniërs komen de Meden en de Persen, koning Kores het roer in zijn beleid omgooit. En hij zegt, nee, we gaan die mensen terugbrengen naar de plaats waar ze thuis horen. Daar had je de omgekeerde politiek. En daarom is Kores de man die dan ook ervoor zorgt dat het volk van God op die manier terechtkomt in het beloofde land. Dus je mag die dingen niet geïsoleerd zien. Dat is niet zomaar een gebeurtenis die enkel en alleenlijk verbonden is met Israël. Het maakt het deel uit van een veel ruimere politiek. Dat is belangrijk om dat te zien en dat ook te realiseren. Ja? Dus, ik weet niet of er nog vragen over zijn. Dus de link wordt hier eigenlijk gelegd. Petrus legt hier van meet af aan de link tussen eertijds. Zij die hier nu
jonge gelovigen zijn en door de Romeinen overgeplaatst worden naar een ander gebied. En wat eertijds Gods volk overkwam, de uitdaging waar ze voor stonden toen ook zij terechtkwamen in een ander gebied.
Ja. Sorry dat ik op u wel, maar die vraag dat ze stelden, is dezelfde vraag. Ik heb een geleerd van Halle of Chalier, en dat gaat daarover, hoe zullen we nu leven? Dat die vraag dat ze hier...
Ergens is dat inderdaad de uitdaging waar elke christen komt voor te staan. Ja. Daar komen we straks ook een klein beetje aan toe. Eerst wil ik het in zijn oorspronkelijke context laten zien, want het is die oorspronkelijke samenhang die duidelijk aangeeft hoe dat wij moeten leren zien, of welke betekenis deze brief ook voor ons heeft. Maar belangrijk is om te zien, als Petrus deze brief richt aan deze mensen die vreemdelingen in de verstrooiing worden genoemd, legt hij meteen al de verbinding tussen Gods oude verbondsvolk en de situatie waar die mensen in terecht kwamen, de verstrooiing, waar eigenlijk tot op de dagen van de Heer Jezus Christus in algemene zin nog geen verandering was ingekomen, want het beetje dat was teruggekeerd uit de ballingschap was maar een nalezing. Het merendeel van de Joden die gedeporteerd was naar Assyrië en Babylonië is nooit teruggekeerd. De 10 stammen die gedeporteerd zijn naar Assyrië, tot op heden ten dagen weet men niet waar het overgrote deel van die stammen uiteindelijk is terechtgekomen. Het zijn trouwens de Joden, om maar iets te zeggen, die grotendeels de ontdekkingsreis van Christoffel Columbus hebben gefinancierd in de hoop dat hij de 10 stammen zou terugvinden. En Columbus zelf was ook een fervente lezer van de profetieën, was een christen en was ook zeer geïnteresseerd daarin, en het was een van zijn drijfveren om die grote ontdekkingsreis te maken. Dus die 10 stammen zijn tot op heden nooit teruggevonden. Ja, er zijn wel enkelingen uit de 10 stammen teruggekeerd naar het beloofde land, maar als geheel de grote groep is nooit teruggevonden. En ook van de 2 stammen is het slechts een klein overblijfsel dat is teruggekomen. Als die oproep komt om terug te keren, was zelfs het grootste gedeelte van de Joden niet geïnteresseerd om terug te komen. Ze hadden ondertussen een 70 jaar ginder verbleven. We was al terug in de 2e generatie of 3e generatie, men had terug al een heel nieuw bestaan opgebouwd in die samenleving, in die wereld, en men was absoluut niet gejogen om terug te keren naar dat beloofde land, dat trouwens helemaal in puin lag, waar dat er ja, bijna niks meer was. Het was alles verloren van vroeger. Dus je kan je wel inbeelden dat er weinig mensen daarin geïnteresseerd waren. Dus zelfs in de dagen van de Heer Jezus werd er algemeen nog gesproken over het volk van God in de verstrooiing. Het grote deel van de Joden leefde buiten Palestina. Dus dat was ook in de dagen van de Heer Jezus een gebruikelijke manier van zich uitdrukken en daarover te spreken. Ja. Als de Heer Jezus zal zeggen, nog een korte tijd, en jullie zullen mij niet meer zien in het Johannes Evangelie, denken ze, zal hij hand tot de Grieks sprekende Joden, met andere woorden, zal hij dan misschien hier stoppen met zijn bediening en trekken naar de Grieks sprekende Joden in andere gebieden? Dus, dat nog even terzijde. Maar hier wordt dus in dit stukje de link al gemaakt. Nu, Petrus, als hij deze brief opent, om nog even terug te keren, bestempelt hij zichzelf gewoon Petrus, apostel van Jezus Christus. Misschien is het toch nog wel goed om ons eraan te herinneren, we zijn zo gewend aan termen als apostelen, dat we daar niet meer bij het stilstaan, maar als Petrus deze brief op deze manier opent, dan heeft deze brief voor de eerste christenen aan wie dat die brief geschreven is in de eerste eeuw, wel een bijzondere zeggingskracht. Wat Petrus hier schrijft in deze brief, is niet zomaar een beetje goede raad meegeven voor die mensen die nu in een heel andere situatie terechtgekomen zijn, maar is wel degelijk een brief, zeg maar, die apostolisch gezag heeft en die bepalend is voor allen die geloven en die met de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Het is een brief die zeggenschap geeft, die waarde heeft. Want voor de eerste christenen stond het gezag van een apostel op dezelfde lijn als een profeet van het Oude Testament. Je mag dat niet vergeten, dat is wel belangrijk om dat te zien. En als directe apostel van Jezus Christus, als volgeling uit de eerste hand van de meester zelf, werden deze mensen eigenlijk geacht en zag men op naar deze mensen om uit hun mond uiteindelijk te leren wie de Heer Jezus Christus is en de ware toedracht en de betekenis van zijn leven. En dat is ook wat Petrus hier ook doet in deze brief. En we hebben daar vorige week ook bij stilgestaan. Hij linkt het christenleven hier en iedere keer opnieuw met de persoon van de Heer Jezus. En als thema hier boven deze brief zou je kunnen zeggen, deze brief leert ons wat het betekent om navolgers van Christus te worden. Om in zijn voetsporen te treden. Iedere keer weer opnieuw zal hij verwijzen dat het leven, hun ervaringen, eigenlijk gericht moeten zijn op de Heer Jezus Christus. Ook hij heeft hier geleefd, heeft ons voorgegaan en hun leven moet gericht zijn naar het voorbeeld van zijn leven. Daar komen we later op terug. Dus Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië zijn dus vijf streken, vijf regio's, een grote regio trouwens, een groot gebied trouwens, in het noorden van het huidige Turkije. En wat we gaan zien, is dat apostel Paulus, vooral in dat eerste gedeelte van die brief, vers 1 tot en met vers 12, schrijft aan deze mensen om hen hoop, troost en bemoediging te geven. En hij zal dat doen door te verklaren welke mensen ze nu geworden zijn door met Jezus Christus verbonden te zijn. Doordat ze nu met Jezus Christus in geloof verbonden zijn, hebben ze een nieuwe identiteit. Ze zijn enerzijds wel vreemdelingen, ze zijn uit hun situatie gerukt, maar ze mogen niet vergeten dat ze boven alles vreemdelingen geworden zijn omwille van het feit dat ze verbonden zijn met Jezus Christus. Met God die hun vader is geworden. Er is een nieuwe relatie tot stand gekomen. Ze zijn ingeboren in een nieuwe familie. Met een heel ander perspectief. Van waaruit ze nu moeten leren een leven te verstaan. Dat ze nu met elkaar leiden. En de situatie waarin ze nu met elkaar zijn terechtgekomen. Dus wat Petrus gaat doen in het eerste deel van die brief. Is ervoor zorgen dat deze mensen leren te begrijpen wie ze nu zijn. Zodanig dat ze ook veel beter kunnen begrijpen de situatie waar ze in terecht gekomen zijn. Niet dat daarmee alle vragen worden opgelost, of dat daarmee het lijden, de miserie en de pijn die ermee gemoeid gaat, want dat kan je wel inbeelden als je uit je vertrouwde levensomgeving wordt weggerukt en je wordt in een compleet ander gebied geplaatst, waar je niemand niet kent, een heel andere streek, een heel ander klimaat, noem maar op, alles wat erbij hoort, een vijandige omgeving. Je moet eigenlijk een beetje de situatie vergelijken waar deze mensen in terechtgekomen zijn met de situatie die je hier zo kent in Vlaanderen ten aanzien van de vreemdelingen. Je kan het met niks beter vergelijken. Ik hoorde het ook weer in de afgelopen week, was in de winkel en we leven momenteel een beetje in een meer crisisgerichte periode. En het eerste wat er over gesproken wordt, de oplossing om de crisis te veranderen is, als ik er stop met al die vreemdelingen haal te geven. Om maar iets te zeggen. Ik had er me niet over of dat ons land een goed beleid voert of een slecht beleid op dat vlak. Maar wat gebeurt er als er iets, zeg maar, verandert in de omstandigheden van mensen, dan gaat men eerst en vooral wijzen naar die vreemdelingen. Want die vreemdelingen zijn er toch maar voor verantwoordelijk dat de dingen in ons land aan het veranderen zijn. En dat is ook het klimaat waar deze mensen in terechtkomen. Deze mensen worden, zeg maar, met argusogen bekeken. Men vertrouwt ze niet ver. Het zijn vreemdelingen. Ze hebben niet het burgerrecht, of ze hebben niet de nationaliteit van waar ze terechtkomen. En ze hebben niet dezelfde rechten, maar ze hebben ook niet dezelfde plichten. En dat alleen al zorgt ervoor dat er onder die vreemde, of ten aanzien van die vreemdelingen, een toch een terughoudende houding is, met toch ja, heel wat achterdocht. En ik denk vanuit die situatie dat je een heel goed beeld kunt krijgen van wat er hier zich afspeelt, en hoe deze mensen door Petrus erop gewezen worden, hoe ze daarmee nu verder kunnen omgaan. Het eerste wat Petrus wil doen, is hen bemoedigen. Beseffen jullie wel, zegt Petrus, wie dat jullie geworden zijn? Beseffen jullie wel welk een uitnemend voorrecht jullie deel geworden is? En dan had hij in zijn inleidende woord schrijven, jullie, zegt hij, zijn uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dat is een hele mond vol. Petrus schrijft hierover God de Vader. Hij schrijft hier ook over de Geest van God. En hij schrijft hier ook over Jezus Christus. Alle drie, de personen binnen de Godheid, worden hier in één adem genoemd. En dit vers, samen met andere versen, is een van de basisgedeelten waaruit de eerste kerk later de leer heeft afgeleid, die wij nu zo goed kennen, of beter mee vertrouwd zijn, als de leer van de drie-eenheid. Ja? Petrus in zijn dagen sprak daar zo niet over. Het is maar de kerk die daar later zo is beginnen dieper gaan over nadenken en dat allemaal veel ruimer heeft omschreven. Maar hier vinden we wel heel nadrukkelijk de Vader, God de Vader, de Heilige Geest en de Heer Jezus Christus in één adem genoemd. En bekijk dan maar ook eens in welk verband. Jullie, zegt hij, zijn uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Met andere woorden, jullie zijn wat jullie nu geworden zijn, omdat jullie God jullie heeft gekend. Reeds lang vooraf heeft Hij jullie uitverkoren. Als jullie nu Gods volk geworden zijn, is het omdat God in zijn hart heeft voorgenomen om jullie te kennen. Te kennen als mensen die zullen deel gaan uitmaken van zijn volk. Zie je, Petrus wil hen daarvan bewust maken, dat nu zij christen geworden zijn, hun christen zijn, niet als eerste zijn oorsprong kent in het feit dat zij begonnen zijn met geloven. Maar het is allemaal begonnen in het hart van God. Als jullie tot geloof gekomen zijn, zegt Petrus, is het niet door toedoen van een keuze die jullie hebben gemaakt in eerste instantie, maar is alles begonnen bij God zelf. Hij heeft jullie voorgekend en hij heeft jullie met een speciaal, of tot een speciaal doel uitverkoren.
Voor het begin van de verschepping.
Voor het begin van de verschepping, inderdaad. En ik ben blij dat je dat nu ook zegt, Luc. Want dat is ook wat Petrus zal schrijven als het gaat over de Heer Jezus Christus. Kijk maar eens in hetzelfde hoofdstuk en het 20e vers. Petrus zegt dat zij gekocht zijn door het bloed van een vlekloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. En dan zegt hij in vers 20, hij, dus Christus, is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatst van de tijden geopenbaard terwille van u. En die twee dingen moet je naast elkaar zien. God heeft niet alleen zij die hij zou redden voorgekend, maar hij heeft ook de redder door wie zij gered zouden worden voorgekend. Alles kent zijn ontstaan, zijn beginsel in het hart van God, reeds lang voordat de wereld geschapen is, tot aan zijn geroepen is. Waren zowel Gods volk, Gods kinderen, als de redder die hen zou verlossen en bevrijden, voorgekend. Het is de bedoeling van Petrus dat wij als christenen dat ook bemoedigd worden, dat we daar stil van gaan worden, want zij hadden, denk ik, dezelfde neiging als wij. Wij bezien zo snel alles vanuit onze kijk. Maar het is niet bij jullie begonnen, zegt Petrus. Het is bij God. Het voornemen, de voorkennis, is bij God. Reeds lang voordat jullie aan God, nog maar aan God begonnen te denken, was God al lang bezig in jullie leven. Hij kende jullie reeds vooraf. En dan zegt hij, dus uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, en dan mag je opnieuw tussen die komma en het woordje door, opnieuw het woordje uitverkorenen invoegen. Want in het Nederlands kan je dat zo niet zien, maar eigenlijk zijn het hier drie zinnetjes kort achter elkaar. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, uitverkoren door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Ja, dan mag er twee keer tussen. Het vormt twee, zeg maar, twee aparte zinnen. Dus uitverkoren door heiliging van de Geest. God is beginnen te werken naar zijn voorkennis, naar zijn raad, door God de Heilige Geest. En straks, niet vandaag, maar de volgende keer, als God belieft, gaan we zien hoe dat door de Heilige Geest, zeg maar, het evangelie tot hen is gekomen. De Geest van God is uitgestort op die eerste getuigen en zij zijn met het evangelie uitgegaan. En zo is het evangelie tot hen gekomen. En de Geest van God is beginnen werken aan de harten van die toehoorders. En we lezen nadrukkelijk dat het de Geest van God is die het hart van de mens opent. Het is de Geest van God die het hart van de mens overtuigt en tot besef brengt van de waarheid van het evangelie. En we zullen hier verder zien dat het de Geest van God is die het uiteindelijk voor zorgt dat mensen wederom geboren worden door het onverhankelijke zaad van Gods woord. Dus het is de Geest van God die hen, die deze mensen heeft, geheiligd. Geheiligd wil hier zeggen apart gezet. Bestemd tot een bepaald doel. Je kan het niet beter vergelijken. Voor mij is dat een goed manier om het te onthouden. Ik weet, mijn grootmoeder, en mijn moeder had dat ook, nu is die gewoonte denk ik bijna weg. Maar mijn grootmoeder en mijn moeder hadden de gewoonte, ze hadden een servies, dat was alleen voor de zondag. En speciale gelegenheden. Door de week gebruikten mijn moeder en mijn grootmoeder dat servies nooit. Alleen op speciale gelegenheden. Dat servies, zou je kunnen zeggen, was geheiligd voor speciale gelegenheden. Het werd alleen maar daarvoor gebruikt. En zo ook hier geeft Petrus aan dat na de voorkennis van God, God beginnen te werken is door de Heilige Geest. En die Geest heeft in hen gewerkt en hen geheiligd. Met andere woorden, hij heeft hen apart gezet, bestemd tot een heel bijzonder, specifiek doel. Net zoals dat servies van mijn moeder en mijn grootmoeder alleen maar bestemd was voor zon- en feestdagen, de manier van spreken. En dat heel bijzondere, specifieke doel vind je verwoord in het volgende stukje. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, komma, en ook daar mag je weer uitverkoren tussen voegen, uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En je zegt, in godsnaam, wat bedoelt Petrus daar nu mee? Als je niet goed vertrouwd bent met het Oude Testament, denk ik niet dat je daar zomaar kan achterkomen. Maar het feit dat er hier gesproken wordt over gehoorzaamheid en over besprenkeling, moet ons doen terugdenken aan een heel specifieke situatie van in de geschiedenis van Gods verbondsvolk, oude verbondsvolk. Ja. Maar er worden hier twee dingen genoemd: gehoorzaamheid en versprenkeling met bloed. Kan je zien situatie waar dit beide zaken naast elkaar worden geplaatst? Ik denk dat je verschillende situaties door elkaar aan het mixen bent, maar één daarvan is de juiste. En daar gaan we dan maar meteen naartoe gaan. Kijk maar eens in Exodus hoofdstuk 24. En we zullen lezen vanaf vers 3 voor het verband. Dus boven Exodus 24 staat de verbondssluiting. Vers 3. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heren en al de verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig: al de woorden die de Heren gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes schreef al de woorden des Heren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg, met 12 opgerichte stenen, overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen, ja, er waren nog geen priesters op dat moment, en zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heren. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens, en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk, en zij zeiden: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen of gehoorzamen. En dan vinden we verder. En daarna zullen wij horen, ja, vers 8, toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk, en hij zeide: zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Naar deze situatie verwijst Petrus hier wanneer hij dit vernoemt. Met andere woorden, Petrus geeft aan dat die mensen die God gekend heeft, voorgekend heeft, en waardoor hij gaat werken is door zijn Heilige Geest, apart gezet zijn, geheiligd zijn, met een bepaald doel. En dat doel wordt omschreven als enerzijds gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Christus, wat duidt op de oude verbondssluiting. Wat we vinden is dat Petrus hier, ik zal maar eerst de sprong maken en dan zal ik het verder uitleggen. Wat Petrus duidelijk hier wil stellen is dat deze mensen naar de voorkennis van God deel gekregen hebben, niet aan het oude verbond, maar aan het nieuwe verbond. Want in tegenstelling tot deze mensen, hier zijn ze niet besprengd met het bloed van dieren, maar zijn ze besprengd met het bloed van Christus. Het bloed waarvan de Heer Jezus zegt: dit is mijn bloed. Het teken van het nieuwe verbond. Ja? Dus deze mensen zijn door te doen van de werking van Gods Geest geheiligd, apart gezet om deel te krijgen aan dat nieuwe verbond. Wat enerzijds bestaat uit gehoorzaamheid, anderzijds, zeg maar, bezegeld is, verankerd is door het bloed van Jezus Christus. Nu, als je die gebeurtenis overloopt en ziet wat er hier gebeurt, kan je beter ook begrijpen wat Petrus bedoelt. Het feit dat deze mensen hier samengebracht worden aan de voet van de berg, er de offers moeten gebracht worden waarvan Mozes nauwkeurig het bloed, zeg maar, in twee delen verdeelt. Enerzijds worden die geofferde, die het bloed van die geofferde dieren op het altaar gesprengd, waarmee duidelijk gemaakt wordt en gezien wordt dat het offer dat gebracht is door God aanvaard is, tot verzoening, tot aanvaarding van deze mensen. En de andere helft van dat bloed wordt op hen gesprengd. Met andere woorden, zij zijn hun zonden vergeven, ze zijn gereinigd, ze zijn door dit bloed ingebracht in dit verbond. En aan hen wordt de wet voorgelezen. En als ze die wet horen, dan bevestigen ze tot tweemaal toe dat ze echt het verlangen hebben om dit te gehoorzamen en in praktijk te brengen. Ja, als je dat snel overleest, zeg je, domme mensen, waarom zeg je dat nu, zo snel dat je gaat doen? Misschien heb je de neiging om te denken dat deze mensen dat zomaar in overmoed deden. Maar we hebben al eens hier en daar, denk ik, een beetje nagedacht over die rechtvaardige verordeningen van de geboden van God. Ik spreek nu niet over al die verordeningen wat die priesters moeten doen. We hebben het ook al gezegd, dat is een soort onderwijs dat de Heer daarin heeft. Maar het gaat om die praktische wetten, hoe dat die samenleving bestuurd werd, hoe dat God wil dat die mensen samenleven met elkaar. Dan zei je van, ja, eigenlijk, dat is wel, moest een maatschappij in die dagen zo functioneren naar die wetten van God. Dat zou zo'n samenleving zijn. Je mag niet vergeten dat deze mensen onder de indruk gekomen zijn van de heiligheid van God, en horen hoe dat God wil dat die mensen leeft. En als je dat hoort, en als je daarin onderwezen wordt, dan zeggen wij, evenals zij, van wauw, dat is wel bijzonder. Eigenlijk willen we dat wel. We willen zo'n samenleving zijn. En er speelt nog een tweede element daarin een belangrijke rol, en dat mag je niet onderschatten, maar u en ik, wij mensen, zijn geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En diep in ons zit er een verlangen om aan het beeld van onze maker te beantwoorden. Vandaar wanneer ons voorgehouden wordt wat onze maker van ons wenst, is daar die innerlijke neiging, zeg maar, om daaraan te willen beantwoorden. Natuurlijk, door de zonde is dat verbogen. Ja? Zodanig dat men zichzelf wil naar God te bewijzen. En zeggen van, kijk, hier kan ik staan. Toon mij, zeg maar, wat je wilt en ik zal het doen. Maar in beginsel is dat verlangen, een verlangen die, zeg maar, normaal is als een schepsel dat gemaakt is, dat geschapen is, om het beeld van zijn schepper te vertonen. Dus, dat deze mensen dat verlangden, moet je hen niet veroordelen. Natuurlijk blijkt dat deze mensen dat niet kunnen. Waarom kunnen ze dat niet? Omdat ze niet innerlijk veranderd zijn. Ze hebben in zichzelf niet de bekwaamheid om zo te kunnen leven. Dat is juist het grote verschil met het nieuwe verbond. De geest van God wekt nieuw leven. Een gans andere natuur, met gans andere verlangens. Ja? En hij zelf, de geest van God, schrijft de wetten van God, de verlangens van God, in de harten van de mensen. Zodanig dat ze nog meer gedreven en geneigd zijn om die te doen. Niet om zichzelf te bewijzen, maar om hun schepper te behagen en te eren. Inderdaad, behagen en eren, die beiden horen bij elkaar. Dus zie je wat die twee zijden, en dat is ook zo als wij tot geloof komen. Iedereen die tot geloof komt, die geroepen wordt door het evangelie, komt, zegt apostel Paulus, tot geloofsgehoorzaamheid. Hij erkent de waarheid van het evangelie. Hij neemt die waarheid voor zichzelf aan. Hij onderwerpt zich, hij gehoorzaamt die waarheid. En wanneer hij zich geeft aan zijn schepper, aan zijn verlosser, aan zijn redder Jezus Christus, verlangt hij en wil hij leven zoals zijn Heer. In andere woorden, iedere gelovige komt ook tot die stap dat hij verlangt gehoorzaam te zijn, net zoals deze mensen verlangden gehoorzaam te zijn. Nu als veranderde nieuwe mensen, die in de kracht van Gods geest wandelen, en niet meer in eigen kracht, maar met een veranderd hart. En die nieuwe relatie waar ze worden in ingebracht, wordt verzekerd door het bloed niet van dieren, maar door het bloed van Jezus Christus. Door zijn offer is die nieuwe basis waarop ze staan, de nieuwe relatie waarop ze ingebracht worden, verzekerd. Die relatie kan niet meer verbroken worden. Die vorige relatie wel. Het oude verbond kon verbroken worden, want een ander aspect van dat bloed dat op hen gesprenkeld werd, betekende ook van, als wij het verbond dat God hier met ons sluit, ontrouw worden, dan mogen ons bloed van ons geëist worden. Ja? Dus dat was een verbond waar er nadrukkelijk een verantwoordelijke zijde, een verantwoordelijkheid was aan de kant van Gods volk. En nu, in dat nieuwe verbond, is dat verbond gegarandeerd door het bloed van Jezus Christus. Zijn offergave is de basis van dat verbond. Zorg ervoor dat deze mensen er een last tot God komen te staan, dat zijn zonden voor eens en voor altijd weggenomen zijn. Ja? En zorg ervoor dat die relatie garant blijft. Dat die relatie bestendig is, onverhankelijk is, niet meer kan verbroken worden. Dus met zoveel woorden zie je dat Petrus deze gebeurtenis, die eigenlijk cruciaal is in de geschiedenis van Gods volk, want hier vinden we de verbondsluiting, dat is eigenlijk de basis van de relatie waarin dat Gods volk als een gered volk staat. God heeft hem tot zichzelf gebracht uit Egypte, en daar bezegelt hij met hen een verbond dat de basis is voor de verdere geschiedenis van God en Israël. En hier zegt hij, Petrus, jullie zijn nu als Gods volk, als kinderen van God, gebracht in die nieuwe relatie met God. Jullie hebben deel gekregen aan dat nieuwe verbond. Dit is de betekenis van wat Petrus hier aangeeft. Jullie zijn uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dus het doel van de heiliging is dat wij als christenen geroepen te zijn om de Heer Jezus te gaan navolgen. Navolgen in gehoorzaamheid. En dat we ingebracht zijn in die nieuwe relatie tussen God en mensen, dat nieuwe verbond dat nooit meer kan verbroken worden. Kijk, dat is iets wat we moeten leren. Als God met mensen een engagement aangaat, dan doet hij dat nooit buiten het kader van een relatie die hij vastgiet of een vaste vorm heeft in een verbond. Dat is ook de basis eigenlijk waarom dat we als mannen en vrouwen een huwelijk hebben. Een huwelijk is ook een verbond waarin beide partijen elkaar trouw beloven. Ware liefde kan pas plaatsvinden in zijn volste dimensie in de bescherming, de beschermende veiligheid van een vaste overeenkomst. Daarin kan pas ware liefde genoten worden. En dat is wat God wil. Dat deed hij. In beginsel eigenlijk met Adam en Eva ook. Dat zei ik niet met zoveel woorden een verbond sloot, maar er was wel een duidelijke afbakening van de relatie tussen God en de eerste mens. En die grenzen die God geeft, beschermden ook die relatie. En dat is wat hij iedere keer opnieuw terugvindt. zo ook hier in dat nieuwe verbond, die daarvan eigenlijk, dat is dan maar de climax is. Is dat een beetje duidelijk? Want dat is niet zo'n vertrouwde gedachte voor ons, maar dat ligt hier heel nadrukkelijk in opgesloten. Dus zie je hoe dat Petrus deze mensen wil duidelijk maken welke genade hen nu vergund is. En welke bijzondere plaats en positie ze nu zijn terechtgekomen. Ze zijn natuurlijk vreemdelingen in een moeilijke situatie. Maar bedenk wel, zegt Petrus, wat er hieraan is vooraf gegaan. En dan vinden we vanaf vers 3 dat hij schrijft: gezegend, en dat is ook nog zoiets waar we mee vertrouwd zijn, overlast. En vroeg mijn vrouw dat ook nog: zei je nu in gebed dat God gezegend is? Het is toch God die mensen zegent? Maar hier staat er nadrukkelijk: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. De basis van ons nieuwe leven ligt eigenlijk volledig opgesloten in die lofzang waarmee Petrus begint. De uitdrukking gezegend of geprezen of geloofd, dat is allemaal hetzelfde, is een lofzang ter ere van God. Een lofzang waarin Petrus wil duidelijk maken dat de genade die ons te beurt is gevallen zijn oorsprong kent in Gods grote barmhartigheid. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden. Kijk, Gods barmhartigheid, dat is ook weer zo'n typisch woord dat je veel vindt in het Oude Testament. Het Hebreeuwse woord is gesed. Het wordt ons vertaald met goedertierenheid, met barmhartigheid. En het duidt steeds weer opnieuw op dat ene feit, op Gods trouw, zijn goedheid, die verbonden is met die verbintenis waar hij zichzelf heeft aan verbonden. Aan het engagement dat hij met mensen is aangegaan. God heeft ons voorgekend. En vanuit zijn voorkennis heeft hij ons uitverkoren om deel te krijgen aan dat nieuwe verbond. En vanuit dat grote plan heeft God in zijn grote barmhartigheid ons wederom geboren doen worden. Met geboorte is het, of met wedergeboorte is het net hetzelfde met geboorte. Er is niemand van ons die gekozen heeft om geboren te worden. Niemand. Maar er zit hier ook niemand aan tafel die erom gekozen heeft, die gekozen heeft om wederom geboren te worden. Niemand. Dat is Gods werk. Het is God en zijn grote barmhartigheid die dat in nu aan mijn leven heeft bewerkt. Ik denk dat dat een belangrijk punt is om steeds weer opnieuw te realiseren. Het christen zijn wordt veel te veel verbonden of veel te veel eenzijdig bekeken vanuit het feit dat mensen moeten een keuze maken. Inderdaad, mensen moeten een keuze maken. Maar in beginsel ligt u de behoudenis niet geworteld in de keuze die gemaakt wordt, maar in de keuze, of beter gezegd, in de voorkennis van God. En dat moeten we zien. Inderdaad moeten we mensen oproepen om tot geloof te komen. En iedereen van ons heeft inderdaad die stap gezet om in geloof Jezus Christus aan te nemen. Maar voordat u en mijn mond opengingen om dat te erkennen, was er al lang hier van binnen iets gebeurd, waarvan wat wij bij monden uitspraken getuigde dat er hier van binnen iets gebeurd was.
En is het ook op de viering gekomen? Ik kan niet echt herhalen wat er van hier zeg maar dat ook al die besprekingen dat je ook dat je het niet zo goed niet toegeeft. Het kan al veel te krachtig om mensen doen, dat komt die keer op een heel of andere manier. Om nu wat meer rekening mee te geven, of de losstelling gewoon dingen te verdedigen die ook weer meer. Ja, dat je zo van die momenten nu dat je zegt van.
Er gaat een proces aan vooraf. En het proces is, zoals hij aangeeft, niet te doorgronden. Want het is Jezus zelf die zegt tegen Nicodemus dat de geest waait waarheen hij wil. Je kan dat niet achterhalen. Niemand heeft dat onder controle. Je kan dat niet grijpen. Het is een wonder van God. Natuurlijk, maar het moment dat hij dat zegt, van kijk, dat is gebeurd, denk je niet dat daar iets aan vooraf ging? Dus, ik kan kijk, ook nog wel zeggen, in 1989, de Witte Donderdag, ben ik tot geloof gekomen. Ik kan er zelfs achterhalen welke datum dat was, en ongeveer zou ik nog zeggen welk uur dat was. Maar tussen dat en wat er aan vooraf gegaan is, als God ons heiligt door zijn geest, welke gebeurtenissen zijn er niet aan u en mijn bekering vooraf gegaan, waarin dat God bezig was met alles in de juiste plaats te brengen om ons daar op. Er is toch heel veel aan vooraf gegaan.
En wij ondergaan de gebeurtenissen dat u droeg, en dat was zo'n schok, en dan begon dat meer over dood en leven, maar oké, er is van alles gebeurd. Maar het was toen totaal niet bekering, ik zit er ook niet.
Het is een grote barmhartigheid, want het is niet iets dat vanzelfsprekend is. En ik denk dat een ieder van ons dat ook realiseert wanneer hij met andere mensen praat over het evangelie. Toen dat je voor jezelf die boodschap hoorde en dat tot je doordrong, veranderde jouw leven. En er zijn bij veel mensen aan wie dat je vertelt, wat dat absoluut niks doet. Of juist dat ze heel negatief gaan reageren. Hij zegt van, hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Wel, het feit dat je hier mag zitten en dat je het wel aangenomen hebt, om het zo te zeggen, is Gods grote barmhartigheid. Want had dat er niet geweest, dan zouden wij ook zo gereageerd hebben als wat je zo dikwijls ziet. We hebben dat zelf in beginsel niet de touwtjes in handen. Absoluut niet. Maar dat neemt niet weg. Dat moeten we altijd eigenlijk voor ogen houden. Dat aan de andere kant mensen niet verantwoordelijk zijn. Die twee dingen staan naast elkaar. En wat de schrift eigenlijk leert, is dat wedergeboorte, die aan de grondslag ligt van onze nieuwe relatie met God, hè, geloof, wedergeboorte, worden in één adem genoemd, aan elkaar verbonden, dat dit een werk van God is. Geloof is een gave van God, zegt de Efezebrief heel duidelijk. Ja, en dat is hetgeen dat Petrus hier ook opnieuw op zijn de mensen voor de aandacht wil brengen. Hij heeft ons wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het feit dat wij mensen wederom geboren zijn, heeft kunnen plaatsvinden om op grond van het feit dat Jezus Christus niet in de dood is gebleven, maar uit de doden is opgestaan. Dat is hetgeen wat wij ook in de doop tot uiting brengen. We gaan in het watergraf, ja, het graf van de dood, waar Christus en wij verenigd worden in de dood, maar we blijven niet in de dood, omdat Christus ook niet in de dood gebleven is en is opgestaan. En wij leven en beginnen een nieuw leven, omdat gij leeft. En dat is wat Petrus hier ook in het beginsel aanreikt. Het feit dat wij wederom geboren zijn, is pas mogelijk geworden omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. We hebben deel gekregen aan zijn onverhankelijk leven. Ja. het onvergankelijke leven, zeg maar, uit de dood. Ook wij waren dood in zonde en overtreding, zegt Petrus. Maar nu hebben we deel gekregen aan het nieuwe leven, wedergeboord door de opstanding van Jezus Christus. Een leven dat omschreven wordt als een levende hoop. Dat is een beetje een rare uitdrukking. Maar het heeft alles te maken met het feit dat de hoop, de toekomst die we hebben, de zekerheid van de toekomst die we hebben, levend is, zeker is, een feit is. Waarom? Omdat de Heer waar we mee verbonden zijn, leeft en onverhankelijk leven heeft. Daarom is onze hoop ook levend. De hoop die we hebben, kan nooit eigenlijk, zeg maar, geschaad worden of uitdraaien op een ijdele hoop. Er zijn veel mensen rondom ons die ook dingen hopen. En zaken hopen die er nu op dit moment heel realistisch uitzien. Maar die hoop is niet levend. Waarom? Omdat er veel omstandigheden zijn die die hoop kunnen veranderen. Mensen kunnen hopen en een levende hoop hebben van ze zijn nu gezond. Binnen 2 jaar ga ik op pensioen en ik ga genieten van een gelukkige oude dag. Dat is een realistische hoop nu. Maar dat kan binnen 6 maanden, als je op controle als dokter moet, er heel anders uitzien. Niet tegenstaan dat je nu kerngezond bent. Om maar een eenvoudig voorbeeld te geven. Maar de hoop die wij hebben, is een levende hoop in die zin dat die hoop onverhankelijk is. Omdat we verbonden zijn met de Heer Jezus Christus, die de basis is, het fundament van onze hoop. En Hij zelf onverhankelijk leven heeft. En dan zegt Petrus verder, tot een onverhankelijke, nogmaals wordt er gesproken over onverhankelijkheid, tot een onverhankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u. Ik kan geen woorden genoeg vinden, denk ik, om te omschrijven dat de erfenis die wij nu hebben onaantastbaar is. Kijk, als we daar straks de link legden met Gods oude verbondsvolk, als Petrus nu duidelijk maakt van die christenen zijn Gods nieuwe verbondsvolk door het bloed, ze zijn met het bloed besprengd van Christus, ja, en ze zijn tot geloofsgehoorzaamheid gekomen, ze hebben deel gekregen aan dat nieuwe verbond. Kijk, als God eertijds dat verbond sloot met dat oude verbondsvolk, moesten zij ook nog een reis maken door de woestijn, maar hun motivatie in die woestijnreis was dat ze straks zouden aankomen in het beloofde land. En daar wisten ze dat niet alleen elke stam een gebied zou hebben, maar iedere familie, elk huisgezin, zou een stuk erfgoed hebben. Een stuk land dat het zijne zou zijn. En dat zou blijven van generatie op generatie. Zelfs al moest het van door tegenslag verkopen, na 7 jaar werden alles schulden kwijtgescholden en kreeg je opnieuw een stuk grond. Dat was een zekere erfenis. En je kan je inbeelden dat dat voor die mensen een motivatie was tijdens die woestijnreis, die natuurlijk geen gemakkelijke reis was. En zo wil Petrus ook ons bemoedigen dat ook wij een erfenis hebben. Maar in tegenstelling tot die erfenis van Gods volk, is die erfenis die wij nu hebben onverhankelijk. Met andere woorden, onverwoestbaar. Want we weten dat hoezeer God aan zijn volk de land beloofde en elke familie daarin een stuk had, dat het toch zo gebeurd is dat dat mooie stuk grond van dat prachtig land eigenlijk niet prachtig gebleven is. Waarom? Het volk werd ontrouw aan God. En het land keerde zich, bij manier van spreken, zich tegen de mensen. Het land dat zo gekenmerkt wordt, was door melk en honing, werd een land van barheid, van dorheid en droogte. Maar jullie erfenis, zegt Petrus, is onverhankelijk. Hun erfenis werd verontreinigd. Hun levensstijl zorgde ervoor dat het land verontreinigd werd. Het land werd overspoeld door vijanden die het land verontreinigden. Maar jullie erfenis, zegt Petrus, is een onbevlekte erfenis. Met andere woorden, die erfenis die God voor jullie heeft weggelegd, kan nooit verdorven worden. En ten derde, ze is een onverwelkelijke erfenis. Met andere woorden, de schoonheid en de pracht en de heerlijkheid van wat God voor jullie heeft weggelegd is onaantastbaar. Blijft tot in alle eeuwigheid. Ze is in de hemelen weggelegd. Daarmee wil niet zeggen, ja, dan moeten we ook een keer van zien af te geraken, dat onze toekomst rijstpap met gouden lepels is. Dat is ook zo'n hoop die veel evangelische christenen kennen. Ze zien hun hoop in de hemel. Maar is dat de hoop die Paulus, Petrus en de overige apostelen hadden? Ergens in de hemel? Rijstpap met gouden lepels? Nee. Natuurlijk hebben wij geen erfenis zoals deze mensen hier, een stuk land in een bepaald gebied. Wij zijn erfgenamen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja. Openbaring hoofdstuk 22 leert dat Gods troon op de aarde zal staan. Dat betekent dat wij mensen zijn die gaan leven in een gans nieuwe schepping. Een gans nieuwe wereld. Een gans nieuwe wereldorde, maar niet ergens, heel ver. Weet je wel, in de hemel, we vragen me niet hoe of waar, nee. We gaan terug leven in een wereld die in een bepaalde zin lijkt op de wereld die we nu kennen. In veel opzichten zal die toekomstige wereld lijken op de wereld die we nu kennen, maar in bepaalde totaal zal hij totaal anders zijn dan de wereld die we nu kennen. Maar we zullen al leven als mensen, niet als een soort hybride engelen in de hemel, weet je wel, een soort mengeling tussen half engel, half mens en een tussenwereld die niet te omschrijven is, wat veel mensen denken. Dat is absoluut niet het geval. We zullen altijd mensen zijn, maar met een verheerlijkt lichaam. Met nieuwe dimensies, met nieuwe mogelijkheden. Ja. Maar niet, dat betekent niet dat in de hemelen is weggelegd, voor u met andere woorden, het is daar ergens in de hemel niet. Wat bedoeld is dat God deze erfenis voor u en mij heeft weggelegd en heeft verzekerd dat het onaantastbaar is. Het ligt daar. Net zoals het papier, als je erfgenaam bent, bij de notaris ligt, en de notaris erover waakt dat jouw erfenis jouw deel zal zijn, zo is jouw erfenis voor jou weggelegd bij God. God staat er zelf voor. Garant. En niet alleen voor jouw erfenis staat hij garant, maar hij staat ook garant voor de erfgenaam. Kijk maar eens verder. En de hemelen weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis. Dus niet alleen die erfenis is weggelegd voor u, maar ook jouw geloof. Daarvoor zorgt God dat jouw geloof bewaard wordt, zodat je zeker deel zult krijgen aan die grote behoudenis. Dus God verzekert zowel de erfenis als de erfenaam. Nee. Beide worden apart genoemd. Erfenis en de erfgenaam. Voor u die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis, kan toch niet de erfenis zijn, Marleen? De Dus er staat maar zoveel woorden dat God het geloof in u en mijn leven zal werken, zodat dat geloof bewaard wordt tot op het moment van de behoudenis, tot op het moment van Christus wederkomst, zodanig dat zowel de erfenis als de erfgenaam vast en zeker geworteld zijn in Gods naam.
Tot mijn medewerker, aan
wie
gereed is
om
in de
laatste
tijd geopenbaard te worden?
Wie geopenbaard te worden? Ja, ik weet het niet. Lees ik echt zo slecht? Of,
De leefstoffer verwacht u,
dus je geloof wordt beschermd, zo wordt het al vertaald, hè? Je geloof wordt beschermd zodanig dat je, ja, je het geloof bewaart tot het einde. Je kan geloven en dan begin je in geloof, maar eindig je ook in geloof, hè? Voilà, en dat is het. Daar komt het in de rug op neer. Uw geloof wordt tijdens uw leven, dat stond het volgende stuk, beproefd. En, maar God zal ervoor zorgen dat je geloof weet te bewaren door alle omstandigheden heen, zodat je erfgenaam gaat worden. Want je kan wel zeker zijn dat die erfenis er gaat zijn, maar ga je ze hier kunnen ontvangen? Ga je hier de eindstreep halen? Gaat je geloof bewaard worden door je levenswandel? Met hetzelfde. Dat was hier dat principe. Ja? Dus God verzekert zowel de erfenis als de erfgenaam. En ik ga hierbij stoppen. Het is 9 uur. Maar het is wel een hele een serieuze boterham, vind ik toch. Is dat een klein beetje het is wel mooi, vind ik, om te zien hoe dat Petrus ons wel bemoedigen van de zekerheid en de grootsheid van wat God voor ons heeft weggelegd.
Is het vaste principe dat Christus bidt voor zijn discipelen? Dat hij zegt, de schat om zacht te zetten.
Dat is dat de dag gezegd heeft, dat is naar Petrus, ja, ja, inderdaad. Heel hetzelfde principe. Die erfenis die hier vernoemd wordt is in de volste zin van het woord de Heere zelf. En ik heb verwezen naar de priesters, de stam van Levi in het beloofde land. Ze worden de enige stam die dus geen stuk grond kregen, maar hun erfenis was de Heere zelf. Ja? En toen heb ik gezegd van hetgeen dat God daar laat zien dat hij geeft aan die priesters, aan die stam van Levi, ja, is in de volste zin van het woord wat dat alle gelovigen kregen, dat nieuw priestervolk onder het nieuwe verbond, hun erfenis is de Heere. Want wat zou men weer zien met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat onze God dan niet is. Het is ons verhemd om voor altijd in de nabijheid van de Heere God te zijn.
Zegt dat ook Petrus,
hoofdstuk 5,
vers
9? Zegt
hij,
als u
bent
een
voor een slag van koninkrijk van
priesters, zegt hij. Ja, inderdaad. Maar dat komt er nog aan toe. Maar daar is het ook mee verbonden. Ja. Het is te maken natuurlijk, en dat ga je zondag zien, zusters, dat die priesters in een bepaalde zin en gans die tabernakel, waar dat er staat, eigenlijk het ganse volk vertegenwoordigen. Ja? Het in die tabernakel hij drie verschillende compartimenten. Je hebt die voorhof, en daar mag alle mensen komen. In dat tweede gedeelte mogen er alleen maar de priesters komen. Maar in het derde gedeelte, het hele hele mag maar één priester komen, één keer per jaar. En alle drie, die verschillende zaken dat je daar ziet, weerspiegelen iets van de waarheid van Gods volk dat waar bij hen zo gezien wordt. Ja. Ik ben al tweede vertaal, het tweede, ja, laat er eigenlijk zien, die priesters, laat zien het volk van God te midden van alle andere volken, en zijn ze er een priestervolk. Een volk dat moet een plaats van bemiddeling innemen. En dat is ook een plaats dat we weten. En ook weer worden geacht te bidden voor koningen en hoge plaatsen. Ook weer worden geacht het evangelie uit te dragen aan de mensen rondom Moos. Nou, we zijn een volk van koningen en priesters. Ja. De link is daarmee te maken. En in die hoedanigheid is het verhund, zeg maar, aan die priesters om ten allen tijde en Gods tegenwoordigheid zijn ze dienden ze leven van. Dat is hun erfenis. En dat is voor, ja, zeg maar, een schaduwbeeld of een afspiegeling van wat het zal zijn, dan weer voor altijd van mijn Gods tegenwoordigheid.